Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui. We hebben al heel wat gezongen over de Heer. We hebben heel wat nagedacht over de verzoening die Hij tot stand heeft gebracht door het kruis. Door zijn opstanding uit de doden, laten we dat vooral ook niet vergeten, want zonder opstanding waren we nog in onze zonde, zegt apostel Paulus. Het kruis is belangrijk, maar het open graf is daar onlosmakelijk mee verbonden. En u had misschien verwacht dat ik vandaag over Yom Kippur ga spreken. Of over het feest van de bazuinen. Of van de dag van het gedachtenis van het geklank. Maar de Heer heeft het toch anders geleid. Dus we gaan met elkaar lezen uit het Matthäus-evangelie. Hoofdstuk 22, vanaf vers 15 tot en met 22. Matthäus 22, vanaf vers 15. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagde hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe, met de Herodianen. En zeiden: meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst, en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat dunkt u, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon me de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En hij zei tegen hen: van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem: van de keizer. Toen zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En toen ze dit hoorden, verwonderden zij zich. En ze verlieten hem en gingen weg. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Broeders en zussen, vrienden, jongelui, dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben, dat begint met toen. En dat betekent dat er een aanleiding is in datgene wat ervoor staat, wat er gebeurd was. Dat ermee te maken dat de Heer Jezus in diverse gelijkenissen gesproken had over de leiders van het volk van Israël. En dat hij ze duidelijk door die gelijkenissen heen verwijt dat zij niet geloven in hem, de Zoon van God. De Messias. En de fariseeën en de leiders van het volk begrepen dat zij door die gelijkenissen op hun plaats werden gezet. Dat die gelijkenissen in principe over hen gingen. Want als je dan een hoofdstuk teruggaat in hoofdstuk 21, waar de Heer Jezus de gelijkenis heeft gesproken van de slechte landbouwer, zoals het in mijn vertaling erboven staat. Dan staat er in vers 45, en toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. En ook de koninklijke bruiloft, de gelijkenis die daar dan op volgt in hoofdstuk 22, spreekt uiteindelijk ook van hen, van degene die niet in hem geloven. En als dus de fariseeën die gelijkenissen gehoord hebben, dan gaan ze weg en dan gaan ze met elkaar overleggen hoe ze hem op zijn woorden kunnen vangen. En dan komen ze uiteindelijk tot een besluit om samen met de Herodianen discipelen van hen naar hem toe te sturen. De Herodianen, dat was eigenlijk een totaal tegengestelde groep mensen van de fariseeën. De fariseeën, dat waren mensen die heel godsdienstig waren en strikt de wet probeerden te houden. Maar de Herodianen waren duidelijk politiek gericht. In Herodianen, daar vind je natuurlijk de naam Herodes. Ze waren aanhanger van Herodes, van de koning die op dat moment over Israël regeerde. Ze waren degene die dus helemaal eigenlijk niet godsdienstig bezig waren, maar politiek. Eigenlijk waren het twee totaal tegengestelde groepen, de fariseeën en de Herodianen. Maar op dit moment vonden ze elkaar en hadden ze een soort alliantie als het ging over het proberen uit de weg te ruimen van de Heer Jezus. Dat zie je wel meer in de geschiedenis gebeuren, dat mensen die totaal andere ideeën en denkbeelden hebben, dan uiteindelijk toch één zijn als het gaat over de Heer Jezus met betrekking tot hem ter dood te brengen. We zien bijvoorbeeld ook dat Herodes en Pilatus vijanden waren en dan door de Heer Jezus uiteindelijk ze tot vrienden worden. Maar niet zozeer omdat ze de Heer Jezus geloven of wat dan ook, maar uiteindelijk omdat ze degene zijn die hem veroordelen. Als dan die discipelen met die Herodianen bij de Heer Jezus komen, hebben we met elkaar gelezen dat ze beginnen met een geweldige pot stroop, zou je zeggen. Ze doen hem allerlei complimenten. Complimenten die zij niet menen, maar in feite als een soort entree gebruiken om uiteindelijk met hun vraag te komen. Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Het is allemaal natuurlijk ontzettend waar wat ze zeggen. De Heer Jezus is waarachtig. Hij onderwees de waarheid, de weg van God in waarheid. Hij liet zich door niemand beïnvloeden, want hij zag ook de persoon van de mensen niet aan. Zo is de Heer Jezus. Hij is degene die in zijn geweldige liefde en genade voor ieder mens, zoals we dat ook gezongen hebben, naar deze wereld is gekomen. Om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Omdat u waarachtig bent, omdat u de weg van God in waarheid leert, omdat u de persoon van de mensen niet aanziet, wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Is het geoorloofd? In de Griekse grondtekst staat een woord wat eigenlijk ook met de wet te maken heeft. De Engelse vertaling zegt, is het lawful? Je zou kunnen zeggen, is het volgens onze wet toegestaan om aan de keizer belasting te betalen? Is het ons Joden toegestaan om aan de keizer belasting te betalen? De keizer het hoofd van de bezettende macht. Want op dat moment was Israël bezet door de Romeinen. Met andere woorden, mogen wij aan de bezetter belasting betalen? Is dat volgens onze wet toegestaan? Als je teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog, zou je dus eigenlijk kunnen vertalen in de zin van, is het ons toegestaan om aan Hitler belasting te betalen? De bezettende macht. De Heer Jezus gaat er in die zin verder niet op in, maar we lezen met elkaar dat hij hun boosaardigheid kent. Hij weet dat ze deze vraag stellen met een bedoeling. Inderdaad, om hem op zijn woorden te vangen, om hem tot een uitspraak te verlokken waarop ze hem uiteindelijk zouden kunnen beschuldigen, waarop ze hem misschien wel bij die bezettende macht zouden kunnen aanklagen. En hij zegt tegen hen, huichelaars, waarom verzoekt u mij? De Heer Jezus was iemand die heel duidelijk was ook naar degene die hem tegenstonden. Ook later in Matthäus Evangelie lees je over zijn reden met betrekking tot de fariseeën en de schriftgeleerden, dat hij ze heel duidelijk maakt met allerlei woorden waarvan wij zeggen, nou, dat is wel behoorlijk pittig om hen duidelijk te maken waar zij mee bezig zijn. Dwazen en blinden worden ze genoemd. En hier ook, daar in die reden huichelaars en ook hier huichelaars. We zingen wel eens dat lied, maar ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo zoet. Maar zo zoet was de Heer Jezus niet. Hij was inderdaad liefde, maar ook met betrekking tot zijn tegenstanders heel duidelijk. Waarom verzoekt u mij? Dat was hun bedoeling, om hem te verzoeken, om hem uiteindelijk te proberen te vangen. Toon mij de belastingmunt. In die dagen was er een speciale munt door de keizer geslagen waarmee de belasting moest worden voldaan. En dat was een soort hoofdelijke belasting. Iedereen moest ieder jaar die belasting betalen. En dat moest je dus met een speciale munt doen. Wij betalen gewoon belasting met euro's. Maar daar was het met speciale munten. En op die munt, daar stond inderdaad een afbeelding en een opschrift. Dat is ook wat de Heer Jezus, als ze dan zo'n penning brengen, vraagt. Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Nou, bij ons moet je een beetje zoeken als je naar de euro's, want ja, het valt niet mee om een euro te vinden of een kleinere munt waar dan onze koning op afgebeeld staat. Want we hebben natuurlijk munten vanuit allerlei landen van de EU. Maar in ieder geval, als je er zo een kan vinden, dan staat erop het hoofd van Willem-Alexander En dan staat er ook bij Willem-Alexander. Nou, in dit geval stond daar waarschijnlijk Tiberius, want hij was op dat moment de keizer die regeerde. En zijn hoofd stond erop en ongetwijfeld waarschijnlijk ook zijn naam. Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Van wie is dit beeld, zegt de Statenvertaling, en het opschrift? Nou, dan zeggen ze, ja, ze kunnen natuurlijk niet anders als het is van de keizer. Inderdaad, het is van de keizer. Een afbeelding van de keizer staat erop. Met andere woorden, zegt de Heer Jezus dan, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Die munt behoort in feite aan de keizer toe, want hij heeft hem geslagen, hij heeft hem gemaakt. En zijn beeld staat erop, zijn opschrift, zijn naam staat erop. Dus geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Als je doorleest in de geschiedenis, ja, niet in Matteüs, maar in Lucas, waarin de geschiedenis dan uiteindelijk natuurlijk uitmondt op de Heer Jezus die dan overgeleverd wordt en voor Pilatus komt te staan, dan staat er in Lucas 23, vers 2, dat hij beschuldigd wordt door de menigte, eigenlijk door de fariseeën en de leiders van Israël. Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. Kan je zien hoe ze hun woorden verdraaid werden, hoe ze hem uiteindelijk beschuldigen van iets wat hij nooit gezegd heeft. Hij heeft zelfs gezegd, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Maar zij beschuldigen hem van dat hij dat verboden zou hebben. Nou, dat is dus duidelijk. Je moet belasting betalen. Het is geoorloofd om belasting te betalen. Het is eigenlijk je plicht om belasting te betalen. Om aan de keizer te geven wat van de keizer is. Maar dan zegt hier Jezus er nog wat achteraan. En aan God wat van God is. En wat heeft de Heer daarmee bedoeld? Nou, ik denk dat dat ongetwijfeld ook met dat beeld te maken heeft. Op die munt stond het beeld en het opschrift van de keizer. En nu zegt de Heer Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En dan moeten we helemaal terug in de geschiedenis naar Genesis hoofdstuk 1. Want daar lezen we over beeld. In Genesis 1, vers 26 en 27. Genesis 1, vers 26 en 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Helemaal aan het begin van al datgene wat we zien en ook wat we niet zien, lezen we dat God op de zesde dag dan uiteindelijk spreekt over laten wij mensen maken. En God zei, in het Hebreeuws staat er Elohim, en dat is een meervoudsvorm, dus letterlijk eigenlijk goden zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. En dat betekent dat God een beeld heeft. Want hij zegt heel nadrukkelijk, laten wij mensen maken naar ons beeld. Een andere vertaling zegt, laten wij mensen maken als ons beeld. Maar er staat heel nadrukkelijk, laten wij mensen maken naar ons beeld. God heeft een beeld. God heeft een gelijkenis. Dat is een bepaalde stijlfiguur in het Hebreeuws. En je zou kunnen lezen eigenlijk, of misschien moet je dan wel lezen, in de gelijkenis van ons beeld. Dus laten wij mensen maken die lijken op ons beeld. Dus goden, en we weten natuurlijk dat de God van de Bijbel uit drie personen bestaat. Eén God, drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die drie goden die hebben dus een beeld. En naar dat beeld is de mens geschapen. En God schiep de mens, vers 27, en daar staat in het Hebreeuws Ha-Adam, de mens. En dan kan je zeggen, ja, dat is de mens in het algemeen. Maar ik denk dat hier in de eerste plaats ook echt Adam bedoeld wordt. Hij schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, enkelvoud. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, meervoud. God schiep de mens, God schiep Adam naar het beeld van God. En dat beeld van God, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de Zoon van God. Hij is het beeld van God. Hij is degene die een gestalte aangenomen heeft. Ik geloof dat voordat de Heere ging scheppen, voordat hij deze schepping tot stand bracht, dat de Heer Jezus, want hij is de schepper, hè, volgens Johannes 1, dat alle dingen zijn door hem geworden, door het woord, en dat woord is vlees geworden. De Heer Jezus is de schepper. De Vader heeft door de Heer Jezus alles geschapen. En hij werd zichtbaar voordat hij aan de zichtbare schepping ging werken, als het ware. In de Colossensebrief, en dan gaan we even kijken in de Colossensebrief hoofdstuk 1. Tenminste, we gaan even kijken, ik hoop dat u meekijkt. Colossense 1. Colossense 1, vers 15. In vers 13, daar staat de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, door zijn bloed, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen, andere vertaling zegt, in alles de eerste zou zijn. Hier zien we dat apostel Paulus heel nadrukkelijk spreekt over de Heer Jezus, de Zoon van God, dat hij het beeld is van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Het gaat hier dus niet over dat de Heer Jezus het beeld van God is, was, sinds zijn menswording. Maar het gaat hier over dat hij het beeld van God is voordat hij mens werd. Namelijk voor de schepping. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En dat wil niet zeggen in de zin van de Vader kreeg een zoon. In die zin geboren. Eerst geboren in de Bijbel is heel vaak de voornaamste, de belangrijkste. Maar je zou het ook in die zin wat letterlijker kunnen nemen, dat hij, wat gebeurt er bij een geboorte, iets wat onzichtbaar is, wordt zichtbaar. Dus op een bepaald moment is de zoon zichtbaar geworden, heeft een gestalte aangenomen, en toen is hij dat wat zichtbaar is gaan scheppen. Alle dingen zijn door hem geschapen. Hij is de eerstgeborene van de schepping. En als we dan doorgelezen hebben, en dan zien we dat er gesproken wordt over dat hij het begin is, de eerstgeborene uit de doden. En dat is met betrekking natuurlijk tot zijn lijden, tot zijn sterven, tot zijn opstanding, dat hij daarin de eerstgeborene is, de belangrijkste is van de nieuwe schepping. De oude schepping is bij hem begonnen en de nieuwe schepping is ook bij hem begonnen. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 4, Christus die het beeld van God is. In Hebreeën 1 vers 3, hij de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. De afdruk van zijn wezen, zegt de andere vertaling. Als er dus staat laat ons mensen maken naar ons beeld, dan hebben we natuurlijk heel vaak misschien gehoord of voor onszelf de gedachte, ja, dat heeft te maken met het feit dat wij als mens net als God kunnen denken, kunnen spreken, dus als het ware een geestelijk beeld. Wij lijken in die zin op God. Maar het woord beeld wat hier staat, dat is in het Oude Testament, en trouwens ook in het Nieuwe Testament, altijd iets wat zichtbaar is. Een gestalte, een gedaante, een afbeelding. In het Grieks kom je het woordje icoon. Nou, jongelui, waar kom je icoon tegen? Ja, in de Russisch-Orthodoxe kerk. Op je beeldscherm. Allemaal icoontjes. Allemaal afbeeldingen om iets zichtbaar te maken. Een bepaald programmaatje. Nou, dat is in feite wat de Bijbel dus bedoelt met beeld. Dat woordje beeld, dat wordt in het Oude Testament ook gebruikt voor de beelden van de afgoden. Dus alles wat zichtbaar is, een zichtbare afbeelding. Daarnaast is het zo dat de mens natuurlijk ook geestelijk gezien naar het beeld van God is geschapen, in de zin van dat wij kunnen spreken, kunnen denken, dat wij gedachten onder woorden kunnen brengen, dat we kunnen communiceren. Daarin zijn we natuurlijk uniek binnen de schepping. Maar de mens, en dan in het bijzonder de man, is naar Gods beeld geschapen. En de vrouw is daarvan afgeleid. Dus in die zin is de vrouw ook naar Gods beeld geschapen, maar de man is direct naar Gods beeld geschapen. Dat beeld, dat is dus een letterlijk beeld. Toen de Heer Jezus, toen Israël bij de berg Horeb was, toen op een bepaald moment gaan dan de oudsten, met Mozes en Aaron onder andere, gaan dan de berg op en dan zien ze de God van Israël, staat er. En onder zijn voeten was als een plaveisel van lazuur. Dus God heeft voeten. Ja, de Bijbel spreekt ook natuurlijk over dat God ogen heeft, dat God oren heeft, dat God handen heeft. En dat is in feite in de Heer Jezus, in de Zoon. Het is Ezechiël die in Ezechiël 1 een ontzettend visioen krijgt van Gods heerlijkheid en majesteit. En dan staat er, en boven het gewelf dat boven hun hoofden was, en dat waren de gerubs, was iets van het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen, als het uiterlijk van vuur. Van datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. De Ezechiël ziet iets wat lijkt op een mens. En je kan het ook omdraaien. Hij ziet iets waar de mens van afgebeeld is. Een afbeelding. Wij zijn naar dat beeld geschapen wat hier door Ezechiël gezien wordt. Het is de Heer Jezus Christus die de gestalte van een mens aannam en in feite dus een man. En nogmaals, de vrouw is daarvan afgeleid. Naar dat beeld is de man geschapen. En in het Hebreeuws, man is ish, vrouw is isha. Of zoals de Statenvertaling zegt, man, maninne. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de man is uiteindelijk naar dat beeld geschapen. Dat beeld waar de mens naar geschapen is, dat is uiteindelijk natuurlijk vertekend en getekend en in die zin tot op zekere hoogte misvormd door de zonde. Geestelijk gezien natuurlijk, doordat Adam en Eva in zonde zijn gevallen, ongehoorzaam zijn geworden aan de schepper. Maar ook lichamelijk. We hebben natuurlijk vandaag aan de dag dat mensen in hun lichaam inderdaad ervaren dat er een zondeval geweest is. Mensen die gehandicapt geboren worden. Mensen die uiteindelijk, naarmate je ouder wordt, problemen met het lichaam gaan krijgen. Maar soms misschien ook al heel jong. Het is het gevolg van de zonde. Maar nog steeds is die mens naar Gods beeld geschapen. Want als uiteindelijk in Genesis 9 de Heere tegen Noach spreekt, dan zegt hij: vergiet iemand het bloed van de mens. Door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Als je dus aan een mens vergrijpt, moedwillig een ander dood, dan vergrijp je je eigenlijk aan het beeld van God. En dat moet bestraft worden, dat moet met de dood bestraft worden. De Bijbel leert de doodstraf. Dat is niet een populair thema, maar het is wel wat de Bijbel leert. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Zometeen gaan we Romeinen 13 lezen. Het is de Heere die heel nadrukkelijk dat zo gesteld heeft. De mens is naar het beeld van God gemaakt. In 1 Korinthe 11, vers 7 zegt apostel Paulus: een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. Dus we zien heel nadrukkelijk dat ook in het Nieuwe Testament het geleerd wordt dat wij als man naar het beeld van God geschapen zijn en de vrouw daarvan afgeleid is. Want ja, goed, mannen en vrouwen zitten natuurlijk behoorlijke verschillen in, maar die verschillen zitten eigenlijk hier. Want we hebben allemaal een hoofd, we hebben allemaal armen, we hebben allemaal benen. En wat dat betreft zijn we dus in die zin dan uiteindelijk natuurlijk allemaal naar het beeld van God geschapen. Als dan de Heer Jezus zegt: geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is, dan zegt hij daarmee: geef jezelf aan God. Want Gods beeld staat op jou. Jij bent naar Gods beeld geschapen. Geef jezelf aan God. En dat is natuurlijk iets wat ons mensen eerlijk gezegd niet zo bij ons mensen niet zo voor de hand ligt. Wij willen graag onszelf vasthouden. Maar je moet jezelf totaal uitleveren aan God. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. Opdat u in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. Al de liefde van mijn harten zij u voortaan toegewijd. Ik vrees geen moeite meer of smarten daar gij met mij zijt. Dat lied, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus bedoelt. Geef jezelf aan God. Maar nogmaals, dat beeld, dat uiterlijke beeld en ook dat geestelijke beeld is vertekend door de zonde. Gehavend door de zonde, zou je kunnen zeggen. En nou is het geweldige dat door het werk van de Heer Jezus Christus, dat daar een verandering in mogelijk is. Romeinen 8, vers 29 zegt: want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wij gaan uiteindelijk weer dat beeld van de Heer Jezus Christus dragen. Letterlijk, qua lichaam. Ons lichaam, het opstandingslichaam, lijkt op het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Het heeft diezelfde kenmerken. Niet dat we allemaal precies hetzelfde als de Heer Jezus eruit zien qua gezicht. Nee. Maar wel de kenmerken van dat opstandingslichaam. Wij zijn daartoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dat is weer waar ik in het begin over sprak. De opstanding uit de doden, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. In 1 Korinthe 15, vers 47 zegt Paulus: en zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. We hebben het beeld van de stoffelijke, van Adam gedragen, en we zullen uiteindelijk het beeld van de hemelse dragen, van de nieuwe mens, van de tweede Adam, van de Heer Jezus Christus. Dus het lichamelijk gaan wij op de Heer Jezus lijken, wat zijn lichaam betreft, wat de conditie van zijn lichaam betreft. Maar ook is daar een geestelijk beeld, een geestelijk gehavend beeld. En u zegt Paulus in Galaten 4, vers 19: mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Dat nieuwe lichaam, dat ontvangen wij bij de komst van de Here. Maar nu is God al aan het werk door zijn woord en door zijn geest om in ons Christus te openbaren. Om dat beeld van de Heer Jezus in ons zichtbaar te maken. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen, nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Wij worden veranderd. Geestelijk gezien werkt God aan ons. Werk in uitvoering. God doet het. Hij is degene die een geweldig plan heeft met ons lichaam en nu al aan het werk is op ons geestelijk gebied. Filippenzen 3 vers 20 en 21 zegt dan: ons burgerschap echter is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daar gaat het naartoe, naar dat wij, dat ons lichaam gelijkvormig wordt aan dat verheerlijk lichaam van de Heer Jezus. Wat je ook topt met je lichaam aan gezondheid, het komt uiteindelijk, als je de Heer Jezus mogen kennen als onze redder en verlosser, komt het weer zoals God het bedoeld heeft. Geschapen naar het beeld van God. En dat is natuurlijk uiteindelijk dan de Heer Jezus Christus, de Zoon van God die mens geworden is, die opgestaan is uit de doden, nu in de hemel als de God mens is. En op dat lichaam gaan wij lijken, qua hoedanigheid. Maar dat de Heer nu al aan het werk is op geestelijk gebied. Dus aan één kant, geef jezelf aan God. Heer, ik geef me aan u volkomen. En aan de andere kant, dat andere lied, wat God nu aan het doen is. Heer, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. De mens is dus wat dat betreft geschapen naar Gods beeld. En dat betekent dat we elkaar ook zo mogen en behoren te zien. Dat ook al die vluchtelingen die nu Nederland overspoelen, het zijn mensen die geschapen zijn naar Gods beeld. Ze hebben een andere kleur, maar ze zijn geschapen naar Gods beeld. En op zichzelf kunnen we dan wel, misschien wel moeite mee hebben. Ik heb er zelf ook best wel wat moeite mee dat je ineens al die mensen ziet komen en in feite inderdaad heel veel moslims. Dat je denkt, nou, dat wordt inderdaad echt een hele golf van moslims. Maar het zijn mensen die geschapen zijn naar Gods beeld. En je kan dus zeggen, je kan je er als het ware tegen afzetten. Dat is ons, voor ons christenen zeker niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we ze gastvrij ontvangen. En aan de andere kant, dat er mogelijkheden zullen zijn om hen ook het evangelie te brengen. Dat is niet zo makkelijk aan moslims om het evangelie te brengen. Ik heb zelf wat contacten in de moslimwereld bij mij in de buurt. Nou, dan merk je echt dat er een gigantische muur is als het gaat over die geestelijke dingen. Het dringt gewoon niet tot de mensen door. Aan de andere kant ontmoette ik eervrede week ineens ook een vluchteling die dan bij ons een klein eentje verder woont. En die zegt, die komt uit Eritrea en hij is christen. Hij draagt een kruis. Goed, ik heb nog niet zo ver met hem kunnen spreken. Is hij nou een christen uit naam of is hij werkelijk een christen? Maar ik bedoel, die zijn er dus ook. Want is het belangrijk om deze mensen ja, de liefde van de Heer te betonen. En om ze in die zin op te vangen zoals de Heer dat ook bedoeld heeft. Hè? Zoals de Heer ook aan Israël heel duidelijk maakt dat de vreemdelingen die onder hen verkeren, dat er die dus ook, ja, dat er gastvrijheid aan betoond moet worden, dat ze geholpen moeten worden. Zo is dat ook voor ons. En zo kan de Heer daardoor ook in en door ons heen werken om dat beeld van de Heer Jezus zichtbaar te maken. Tot zijn eer en tot zijn glorie. Amen. Heren, we danken u dat we met elkaar hebben mogen zien dat geweldige wat u tot stand gebracht heeft. Dat wij als mensen naar uw beeld geschapen zijn. Dat u, Heer Jezus, het beeld van God was en is. dat u degene bent, Heere, die de gestalte van een dienstknecht uiteindelijk hebt aangenomen. De knecht van de Heere. En dat u aan de mensen gelijk geworden bent. Om gehoorzaam te zijn tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Heere, dank u wel dat we vandaag in het bijzonder daarbij stil mochten staan. Bij dat verzoenend lijden en sterven op het kruis van Golgotha. We prijzen uw machtige naam, Heere, dat u niet alleen gestorven bent, maar ook opgestaan bent uit de doden. Dat u leeft tot in alle eeuwigheden, dat u in een verheerlijk lichaam bent opgestaan. En wat een rijkdom te mogen weten dat als wij u kennen als redder en verlosser, als de Heere van ons leven, dat we dan die geweldige belofte hebben dat dit lichaam waarin we nu leven gelijkvormig zal worden aan uw verheerlijk lichaam. En dat u dat gaat doen, Heere, op het moment dat u komt om uw gemeente te halen. Heere, we willen u daarvoor loven en prijzen en aanbidden voor dat wonder van genade. We willen u danken, Heere, dat u het hoofd van de gemeente bent die uw lichaam is. En dat we met Joodse broeders en zusters samen dat lichaam mogen vormen. En dan willen we u danken, Heere, dat u ook vandaag nog wilt werken in de harten van Joden en niet-Joden, om ze aan dat lichaam toe te voegen. Bijzonder denken we ook aan het Joodse volk dat nu zich verootmoedigt voor uw aangezicht en straks een woensdag Yom Kippur zal hebben. We willen u bidden, Heere, dat u ook, als in de synagogen zoveel rituelen plaatsvinden, dat uw woord geopend zal zijn en gelezen zal worden en dat door uw Heilige Geest harten geopend worden en ogen geopend zullen worden voor de waarheid van uw woord. Heere, dat men zich niet zal laten inpakken door de tradities, maar dat men open zal zijn voor uw woord, dat levend en krachtig is, dat een kracht van u is tot behoud. Voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. We bidden u voor de nood van deze wereld, Heere. Want wat een chaos is het in deze wereld als we vooral kijken ook naar de situatie in het Midden-Oosten. Als we kijken naar de vluchtelingenstroom die al zo lang op gang is en maar door blijft gaan vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dan willen we bidden, Heere, dat we ook als gelovigen daar op een goede manier tegenover zullen staan. Want we moeten nu belijden dat we er misschien best wel moeite mee hebben. Maar we willen u danken dat u ons helpen wilt, Heere, en in ons werken wilt. Opdat we uw liefde zullen openbaren, ook naar deze mensen toe. Die een heel andere cultuur hebben, een andere godsdienst vaak aanhangen. Dat we uw lichten zullen mogen zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. We bidden voor de overheid, Heere, die zoveel wijsheid nodig heeft om ook met dit probleem om te gaan. We bidden voor het Koninklijk Huis, we willen ook daar werken, Heere. En nog harten aanraken en nog mensen brengen tot erkentenis van de waarheid. En zo willen we u loven en prijzen, Heere, dat we mogen weten dat u alles in uw hand hebt. En dat al deze dingen die gebeuren binnen uw raad en plan passen. En dat we mogen weten dat u beloofd hebt dat u komt. En dat als u komt om uw rijk op te richten van recht en gerechtigheid, dat dat allemaal anders, ja oneindig veel beter zal worden. En daar zien we naar uit, Heere. We loven en we prijzen u dat we mogen bidden of u spoedig wilt komen. Niet uit verdiensten bidden we het, maar uit genade en om uw naams wil. Amen.